Goedemorgen eerst en vooral. Ik zal een kleine verduidelijking geven. Ik zie dat er een aantal mensen zijn die ons een bezoekje brengen. Ben ik goed verstaanbaar voor jullie? Plat Vlaams zal ik niet proberen te spreken. In ieder geval, ik ben bezig met een reeks in de gemeente die eigenlijk gaat over een boek die counseling voorziet voor mensen. En dat wilde ik, gezien ik dat zelf ook gedaan heb, delen met mijn gemeente. En van daaruit zijn we eigenlijk gekomen als een zesde lesoverzicht. Ik giet het in eigen vorm. Niet dat ik mijn eigen woord geef, het is natuurlijk over Gods woord en Gods karakter dat het vooral gaat. En ook over God, hoe dat God eigenlijk kijkt naar ons mensen. En vaak als wij een verhaal hebben in het leven, ja, komen we nogal eens in stress, depressieve gedachten. We komen van alles eigenlijk tegen in ons leven. En soms laten we ons daar wel eens dingen loren om een bepaalde gedachtegang te ontwikkelen die niet echt strookt. Maar doordat de Heere God naar ons kijkt. En dat had ik dus graag gedeeld. De titel van vandaag gaat ook over God kennen. En zoals ik zei, zijn we onmiddellijk eigenlijk toegekomen aan de zesde les. En opnieuw gebruiken we eigenlijk elke maal een stukje van Gods woord. Ja, waarmee we ons gaan verzadigen. Saturatie heet dat. Het heet een oververzadiging. Dat je gaat niet zozeer een vers van buiten gaan leren, maar eigenlijk gaat u echt zodanig veel luid gaan spreken, lezen, zodat je jezelf hoort en doet. En dan neem je de dingen veel beter op. Dus je gebruikt dat vers eigenlijk frequent. De lessen wordt voorzien om het zogezegd 100 keer per dag te herhalen. Geloof me, je komt er belangen niet, zeker niet in het begin. Maar na een tijdje ontwikkel je dat wel. En dat was ook iets dat ik mocht ontdekken, dat het inderdaad, als je deze dingen probeert toe te passen, ze toch veel beter blijven plakken. Die verzadiging met Gods woord vervult ons met de waarheden over de Heere God en zijn woord. En de waarheden over de Heere God, zijn karakter en over onszelf. En zo leren we eigenlijk steeds meer los te komen van de dingen die in de wereld een effect hebben op ons. Of ons stress, angst, verslavingen bezorgen. Of ons gewoon doen struikelen met zonde. Zoals gewoonlijk hebben we dit vers die aan onze les verbonden is. En ik hoop echt dat mensen misschien een notitie willen maken en dat toch eens willen proberen. Om dat thuis een keer een weekje uit te proberen en dat vers zich mee te verzadigen. Ons vers van vandaag, daarom, verheugt zich mijn hart. Juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen, want gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat gij uw gunstgenoot de groeve zien. Ik koos voor een NBG-vertaling, dat is Psalm 16, vers 9 en 10 uit de NBV-vertaling. In deze woordverkondiging en in de volgende gaan we eigenlijk kennis gaan maken met de ladder van geloof en de brug van geloof. Waarom? Om de valkuilen die we kunnen tegenkomen in het leven te overwinnen. De ladder dient om uit de valkuil te komen. En eens we geleerd hebben de valkuilen te zien aankomen, zullen we de brug gebruiken om deze te vermijden. Ik had erbij gezet, let's go. Maar ik heb toestemming gehad van mijn broer om gas te mogen geven. Dus eigenlijk, als we een pure basis gaan uit Gods woord, weten we dat door de rebellie van de mens tegen God de originele bedoeling van de schepping veranderd is door de keuze van ons geschapen mensen. Daardoor zijn we ook eigenlijk een stuk overgegeven aan het maken van rebelse zondige keuzes. We kunnen natuurlijk ook op godgerichte keuzes maken. Maar laten we ons ervan uitgaan dat we daar voor een stuk ook aan overgegeven zijn van rebelse zondige keuzes te maken. En zo is eigenlijk ook iedereen rondom ons. Dat wil dus eigenlijk gewoon kortom zeggen dat we er prat kunnen op gaan om problemen in dit leven tegen te komen. Iedereen weet dat het leven nooit echt zonder moeilijkheden is. Kleine en grote moeilijkheden en ja, soms moeilijkheden die je compleet overweldigen. We kunnen simpelweg niet alles controleren in onze levens. Het leven heeft zo verschillende valkuilen met verschillende graden van diepte en duisternis. En heel vaak overkomt het ons dat we onszelf in zo'n valkuil bevinden zonder enige echte waarschuwing. Gelukkig bestaat er dus die brug die we kunnen bouwen om over deze valkuilen te komen. En met de brug kunnen we ook de ladder bouwen om uit de valkuilen te komen als we er eens ingeschakeld zijn. We gebruiken de brug om de valkuilen te vermijden en de ladder om eruit te klimmen wanneer we ze niet zien aankomen. En gezien we eerst en vooral moeten leren om de valkuilen te zien aankomen, gaan we eigenlijk starten met de bouw van onze ladder. Want we bevinden ons vaak in zo'n kuil, rapper dan we eigenlijk beseffen. Eens we dat geleerd hebben, zullen we verder gaan werken om deze valkuilen te zien aankomen. Wanneer we onvoorbereid zijn, als er problemen opduiken, kunnen we ons makkelijk, angstig, opgejaagd, kwaad, miserabel of compleet verloren voelen. Mensen bevinden zich vaak in depressie hierdoor. Indien we niet leren uit de valkuilen te komen, riskeren we er ook van in onze mentaliteit er jaren in te blijven vastzitten. En ik ken heus wel een paar mensen die zondag in de kerk zitten, die een moeilijk leven hadden, tot geloof gekomen zijn in de Heer, maar nog altijd op de sukkel zitten met de dingen van het verleden. Als we ons in een toestand van depressie of angst of andere negatieve emoties zetten, dan is onze kans om wijze beslissing te nemen vrijwel nihil. Ironisch genoeg is het net wanneer we ons in deze valkuilen bevinden, dat we die beslissingen moeten nemen. Spijtig genoeg hebben de meeste mensen onder ons een patroon ontwikkeld dat we de belangrijkste beslissingen gaan nemen wanneer we ons in een overweldigende valkuiltoestand bevinden. Die valkuil emoties die beheersen dan ons leven. Angst, rusteloosheid, kwaadheid, teleurstelling. Deze emoties gaan een effect hebben op de beslissingen die wij maken. En emoties die zijn nu eenmaal niet de reële waarheid, mensen. Emotioneel gedreven beslissingen gaan vaak net een tegenovergestelde werking gaan hebben van wat wij nodig hebben op dat moment. En zo vallen we heel vaak in wantrouwen tegenover God. Ja, we gaan God zelfs gaan beschuldigen over de dingen die fout gaan in het leven, zonder eigenlijk te beseffen dat wij het zelf zijn, de valkuil nog dieper aan het graven zijn. We kunnen problemen niet vermijden, en zelfs als we in staat zouden zijn dat wel te doen, zou dat dan het beste voor ons zijn? Acht het enkel vreugde, mijn broers, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt, maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent, geheel oprecht en er niets tekortschiet. Jacobus 1, vers 2 tot 4. Het is uitermate belangrijk dat we leren navigeren door problemen in wijze, gezonde en goddelijke manieren. Het is in deze moeite die we ervaren dat we beginnen te groeien door met de problemen van het leven op Gods manier om te gaan. Dat is wat we kennen als geestelijke groei. En zo worden we ook onze emoties de baas. God weet dat omgaan met problemen uitermate belangrijk is om een gezond en rijk geestelijk leven te gaan creëren voor onszelf. En het was nooit zijn bedoeling dat we deze problemen alleen zouden moeten gaan dragen. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Neem een juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. U zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Matteüs 11, vers 28 tot 30. Dat brengt ons nu bij twee sleutelvragen. Hoe klimmen we uit de valkuilen waar we ons vaak in bevinden? En hoe leren we over deze valkuilen te navigeren zonder erin te vallen? Vandaag zullen we, zoals gezegd, de ladder behandelen en volgende maal de brug. De twee delen waaruit onze ladder uitgemaakt zijn, was één, eerst en vooral Gods woord. Er is niet één ding in de menselijke leefwereld waar Gods woord niet over spreekt. Mogen de genade en de vrede vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken, wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbaarste beloften geschonken, opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verdrijf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. 2 Petrus 1, vers 2 tot het 4. En het tweede die we doen, is gebed. Open en eerlijk, alles overgeven aan de Heere God. Alles wat in uw gedachten is, alles wat in uw hart is, wat het ook is, of het nu positief of negatief is. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles bekend worden door bidden en smeken, met dankzegging bij God en de vreugde van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Filippenzen 4, vers 6 tot aan 7. We bouwen en versterken onze ladder door in Gods woord te blijven. En door gebed. In Johannes 8, vers 31 tot 32 kan je zien dat er aangeraden wordt om in Gods woord te blijven. Het is belangrijk dat we heel goed beseffen dat we zelf de sterkte van die ladder bepalen. De tijd die je er zelf in steekt, onze ladder zal enkel zo sterk zijn in die mate dat wij ervoor kiezen om tijd te spenderen met de Heer in die persoonlijke relatie van woord en van gebed. Laten we samen eens kijken welke elementen van Gods woord we onze ladder kunnen beginnen bouwen. Wanneer we struikelen of iets schuin zit in onze levens, is het dan vaak niet zo dat je je een beetje onwaardig gaat gaan voelen voor God? Dat je niet goed genoeg meer voelt? Een goed startpunt voor onze ladder is dan ook Gods goedheid. In Psalm 106, vers 1 zegt: Halleluja, loof de Heer, Hij is goed, want zijn goedertierendheid is voor eeuwig. Door te begrijpen wat Gods goedheid betekent en ons te verzadigen met deze waarheid, nemen we onze eerste stappen uit die kuil. God is niet alleen de allergrootste, maar ook de volledige verpersoonlijking van goed. Wanneer je denkt aan een goed persoon, dan denk je waarschijnlijk dat ze lief, meegaand, nederig, bezorgd, vreugdevol, aangenaam zijn en dat ze anderen op de eerste plaats gaan zetten. Ze helemaal niet gemeen doen of achter de rug om dingen doen. En ze op geen enkele manier oneerlijk zijn en ten allen tijde proberen om het kwaad te vermijden. Lijkt dat een goede beschrijving van goed? Wel, eigenlijk gaat Gods goedheid nog veel verder dan al deze dingen. Zonder God zou goed zelfs niet zijn. De kernkwaliteit van Gods karakter en liefde is compleet en volledig goed. Herinner je wanneer de Heer Jezus aangesproken wordt met goede meester, dat hij verwijst naar wie goed is dan God alleen. Je vindt het in Matteüs vers 19 tot 17. Eens we leren staan op Gods goedheid en ermee verzadigd zijn, kunnen we doorgaan naar de tweede sport van onze ladder. Dat is Gods alwetendheid. Psalm 139 vers 1 tot en met 16 vind je dit uitgebreid terug. Dit stukje kan je misschien best eens thuis gaan nalezen, want anders wordt mijn preek te lang. Maar ook hier geldt dat we onze sport van de ladder zo sterk mogelijk moeten maken. We verzadigen ons met die waarheid. In die psalm, 139 vers 1 tot 16, gaat het over de alwetendheid. Alwetendheid betekent dat God altijd en overal over de waarheid beschikt, inclusief elke mogelijke optie die zou kunnen gebeuren. Alle dingen die zouden kunnen voorvallen. Als we ons druk maken over de dingen die eventueel zouden kunnen gebeuren, en dit ons zoveel stress ons bezorgt, dan twijfelen we eigenlijk aan wie God is en leven we in angst. En daarvoor heeft de Heer ons niet gekocht. Maar in alle omstandigheden kent God de waarheid en de oplossing en die we die zoeken in onze persoonlijke relatie met Hem en zijn woord en vooral door te bouwen op zijn karakter. Hem na te volgen en onze gebeden van ons hart bij Hem te brengen. We kunnen ons volledig overgeven aan Hem, net omdat Hij alles weet en kent en geweten heeft, in plaats van ons te verliezen in zaken die we zouden kunnen, die eventueel zouden kunnen gebeuren of gevolgen, richten we ons op het feit dat God elke waarheid en gebeurtenis en zelfs onze harten en gedachten en die van de mensen rondom ons volkomen kent en rekening mee houdt. Dit brengt ons bij onze volgende sport van de ladder. Gods almacht. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere. Die is en die was en die komt, de Almachtige. Openbaringen 1, vers 8. God is machtig in alles van de schepping die Hij zelf maakte. En er is niets dat Hij niet volkomen beheerst. Alles is door hem, voor hem geschapen en het is gemaakt naar zijn karakter en goedheid. Bijvoorbeeld, God kan niet liegen. Hij is zelf de waarheid. Liegen ligt niet in de natuur van God. Hij kan niets doen dat tegen zijn natuur ingaat. Indien zo, zou hij niet langer God zijn. En dat is nu eenmaal onmogelijk. Dit is voor ons belangrijk omdat we kunnen rekenen op het feit dat er niets is in onze levens dat hij niet weet en beheerst. Er is geen belofte die hij niet zal houden en niemand is sterker en krachtiger dan El Shaddai. En al dit is alles in perfecte balans met Gods liefde voor ons, wat ons bij onze vierde sport van onze ladder brengt. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Romeinen 5, en dit zijn de versen 6, 8 en 10. Liefde in Bijbels opzicht betekent het volgende. Vanuit Gods natuur en karakter vloeit een passioneel verlangen om het beste te voorzien voor de schepping, zelfs ten koste van zichzelf. De liefde van God is de enige echte, onvoorwaardelijke liefde waarvan ik geloof dat wij mensen ze kunnen kennen. De apostel Paulus schrijft in Filippenzen 2, vers 5 tot en met 8 het grootste liefdebetoon ooit uit. Daar staat, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof geacht heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in een gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Hier zien we dat de Heere Jezus, die God in mensengedaante is, uit pure liefde alles aflegt waar hij aanspraak op kan maken als God. Hij deed dit om de wil van de Vader te gehoorzamen. Gehoorzamen is liefdebetoon. En zo het werk te verbrengen en Gods toorn in onze plaats te dragen op dat kruis van schande in Golgotha. God schonk ons de vrije wil om zijn liefde te accepteren of dat af te wijzen. En ook dat getuigt van zijn bijzondere liefde voor ons mensen. God is geen kosmische stalker die ons dwingt God lief te hebben. En zijn liefde voor ons kan en wil hij dat zelfs niet doen. En vanuit Gods liefde vloeien we verder naar onze vijfde sport van de ladder. Je kunt het misschien al een beetje raden. Gods genade. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de overtredingen met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, omdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierendheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is de genade van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Efeze 2, vers 4 tot 9. Genade is een onverdiende vriendelijkheid, steun en hulp die God graag verstrekt voor iedereen en speciaal voor zijn kinderen. Als Gods genade er niet was, maakte niemand een kans op redding. Gods genade is van toepassing op hen die hem toebehoren door hun overgave en erkenning van Jezus Christus dood en opstanding ten leven. Zo heeft Gods genade een actieve en krachtige werking in onze levens. Wanneer we krijgen wat we niet verdienen, is dat genade. En wanneer we niet de straf ontvangen omwille van onze moedwillige opstand en zonde, dat is barmhartige genade. Het woord genade, grace, in het Engels, daar kan je een zinnetje van maken met de letters ervan. Dat klinkt zo. God riches at Christ's expense. Grace. Het is door de genade dat God voorzag in Christus Jezus, die in gehoorzaamheid Gods toorn droeg over onze zonden, Het is door zijn genade dat wij mogen leven in de mooiste hoop van alles. Als we denken aan genade, dan moeten we dat ook doen als aan een tweezijdig muntstuk. De tweede kant van het muntstuk is dan Gods barmhartigheid, onze zesde en laatste sport van de ladder. Barmhartigheid betekent dat God, in zijn genade, in plaats van ons te geven wat we verdienden, zijn toorn voor elke zonde en elke zonde, de Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, dat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. De tweede brief van Petrus, hoofdstuk 3, vers 9. God dwingt ons niet en schenkt ons tijd en werk in onze levens, zodat we alle kansen hebben om vrijwillig in overgave en erkenning van Jezus Christus tot hem terug te keren. Wij erkennen onze zonden, belijden ze aan Jezus en hij draagt ze in onze plaats voor God. Hij droeg de straf, zodat wij dit nooit hoeven te doen, prijs de Heer. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. 1 Thessalonicenzen 5, vers 9 tot 10. Het is in Gods barmhartigheid dat vergeving gevonden wordt, terwijl wij eigenlijk nergens recht of claim op kunnen en mogen maken op enig goed ding, heeft God ons als geschapen mensen waardig gemaakt aan zijn liefde, genade en barmhartigheid. Denk maar eens aan de eerste les die we deden, waarin we zagen dat wij als mensen Gods meesterwerk zijn. Het is door Jezus, door de Zoon Jezus Christus, dat zij die dit erkennen, deze barmhartigheid vrij geschonken wordt. En dat was les 2. Daarom is het dat wij in Christus Jezus vergeving en herstel vinden naar Gods originele bedoeling voor onze relatie met hem. Gods vergeving mogen kennen betekent ook dat we diezelfde vergeving moeten kunnen toepassen in onze levens. We kunnen nog zoveel leren hierover, indien we vergeving kennen zoals ze van oorsprong vanuit Gods barmhartigheid naar ons toekomt. Indien we Jezus Christus erkennen voor wie hij werkelijk is, die vergeving van God vloeit voort uit zijn natuur en karakter en in zijn zin voor gerechtigheid, recht en liefde. We moeten beseffen dat Gods verheffenis de uitkomst is van het verlossende werk van onze glorieuze Heer en Koning Jezus en dat verheffenis Gods antwoord is op onze erkenning van wie Jezus voor ons is en zijn offer op het kruis, maar bovenal zijn machtige opstanding uit de dood. Ik geloof dat wanneer we deze dingen vast kunnen grijpen, we een sterke ladder zullen hebben om in vertrouwen op hem uit de valkuilen te kunnen klimmen. Volgende keer hoop ik met jullie de constructie van de brug verder te doen. Ik bid dat de zegen van de Heere licht mag brengen in onze levens waar we die nodig hebben en dat we bereidwillige en liefdevolle harten mogen hebben om gehoorzaam te zijn aan onze Heer en onze God. Amen.